Dames en heren, op zaterdagen ben ik af en toe scheidsrechter met voetbal. De spelregels en het spel zijn heel duidelijk en zowel de spelers, de trainers als de scheidsrechters en de assistentscheidsrechters horen ze te kennen en te interpreteren. Scheidsrechter zijn is een boeiende job. Je observeert non-stop. Als je je bril of zonnebril vergeten bent, gaat het mis. Als je niet fit bent en dus niet kunt meelopen met het spel, dan kun je niet scherp waarnemen. En als je assistent scheidsrechters afwezig zijn, of erger nog, ze zijn van een van de teams en ontzettend partijdig, dan schiet het ook niet erg op. En op mijn niveau, dat is behoorlijk laag, heb je natuurlijk ook geen video scheidsrechters. De jongens die ik dan, voor wie ik dan scheidsrechter ben, die weten dat wel heel goed te gebaren wanneer ik het niet goed begrepen heb. En doellijntechnologie, die ontbeer ik ook nog bij twijfelgevallen. Als scheidsrechter heb je betrouwbare informatie nodig. Uit eigen observatie en van anderen. Heb je die informatie niet, omdat je niet goed kijkt bijvoorbeeld, dan loopt het spel volledig uit de hand. Dat is eigenlijk het net als bij Kamerleden. Als die informatie niet heeft en niet kan opeisen, dan neemt de volksvertegenwoordiging de verkeerde besluiten. Natuurlijk weten de spelers en ouders vaak wie ik ben. En ze weten dat ook uit openbare bronnen. Dus op menige middag ontvang ik eind van de middag nog een foto van mezelf als scheidsrechter op de WhatsApp. Met functie elders eronder geschreven. Of ze maken een opmerking over een partij of een eigen partij. Prima allemaal. Maar wat zou er gebeuren als de spelers in één keer heel veel van mij zouden weten? Als ze bijvoorbeeld mijn WhatsApp-berichten zouden kunnen lezen. Nou, die zijn heel interessant. Ik zie een journalist hier al knikken. Want ja, daar zou best eens uit kunnen afleiden wie er in dat peloton waar ik net over had, de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract staat. Ze zouden me dan kunnen chanteren. Geef me een penalty, anders maak ik deze lijst publiek. En in dit geval heb ik nog niks illegaals gedaan. Ik ben gewoon bezig waarvan u verwacht dat ik mee bezig ben. Namelijk een lijst opstellen. Als er chantabele informatie over staat over mijn privéleven, wordt het nog een slagje erger. Dan observeert u het niet, maar het spel is wel vals geworden en niet meer eerlijk. En het kan nog één stap erger en ik zal u straks uitleggen waarom ik dit voorbeeld gebruik. Stel je voor, ik geef mijn telefoon aan een van de assistenten. En stel, hij zou mijn telefoon kunnen uitlezen zonder erop in te breken. En mijn telefoon dan over kunnen nemen als opnameapparaat voor audio en video. U denkt dat is science fiction. Dat is het niet. Maar we zijn wel aanbeland in een totalitaire staat. En zoals u later zult merken is het dichterbij dan velen denken. Zelfs in westerse democratieën. Dames en heren, u vraagt zich misschien af wat heeft dit allemaal met politiek te maken. Waarom begint er voor voetbal en kan er niet alsjeblieft naar Johan Derksen toe en meebabbelen bij Voetbal Insight? Het heeft alles te maken met politiek in onze democratie. Wie informatie over een ander heerst over die ander. Ook als het andersom zou moeten zijn. We hebben in Nederland de vertegenwoordigende democratie. De kiesgerechtigden kiezen het parlement. Het parlement vertegenwoordigt het volk en controleert de regering. In die 4 jaar moet de volksvertegenwoordiging dus de regering kunnen controleren namens de burgers, net als de media en de burgers zelf. De burgers moeten natuurlijk ook kunnen zien wat de volksvertegenwoordigers doen. Ze kunnen al mijn stemmingen zien, op Twitter of elders met bolletjes. Ze kunnen mijn inbreng kijken en ze kunnen bekijken hoe het zit met mijn integriteit. En alleen als die informatiebalans op orde is, kan een vertegenwoordigde democratie werken. Dat is waarom de vergadering van de Tweede Kamer altijd openbaar zijn, tenzij. En dat stemmingen altijd openbaar zijn, tenzij ze over personen gaan. Daarom heeft de Tweede Kamer een grondwettelijk recht op informatie van de regering, artikel 68 van de grondwet. Daarom hebben burgers en pers recht op documenten van de overheid, zonder dat ze hoeven te vertellen onder de wo waarom ze die documenten willen zien. Daarom hebben burgers inzagerecht in hun eigen persoonsgegevens bij de overheid en elders, waarop maar zeer beperkte uitzonderingen zijn. En daarom moet de overheid zich aan de archiefwet houden, zodat gebeurtenissen herleidbaar zijn. In theorie is de machtsbalans hiermee in evenwicht, maar u voelt de vraag aankomen. Hoe gaat dat in de praktijk en wie heeft welke informatie over wie en wat doet dat met de impliciete machtsverhoudingen? Laat ik kort door de bocht beginnen hoe een dictatuur zich tot een democratie verhoudt. In een dictatuur controleert de regering de bevolking. Daarvoor is wel een entourage vereist die het met de dictator eens is en op wie hij kan vertrouwen. Een dictator heeft niet de steun van 50% van de bevolking nodig, maar wel van zijn lijfwachten, zijn directe veiligheidsdiensten en zijn regering. Om controle uit te oefenen en te weten wie hij politiek niet kan vertrouwen, bouwt zo'n dictator een uitgebreid veiligheidsapparaat dat burgers actief controleert. De rechtspositie van de burger in een dictatuur is zwak, zeker op het punt van politieke vrijheden, en de bevolking wordt dus gedwongen open te zijn richting de regering. In een democratie is het precies andersom. Daar controleert de bevolking de regering en kan de bevolking ook de besluiten van de regering observeren. De bevolking kan op basis van die informatie tijdens democratische verkiezingen een geïnformeerde stem uitbrengen op een kandidaat van een partij. Dat gekozen parlementslid controleert namens hem of haar de regering en legt daarover verantwoording af. De regering is dus, met soms een gezonde dosis tegenzin, open richting de bevolking, richting het parlement, richting burgers en richting pers. En stemmingen en gedrag van parlementariërs zijn openbaar, zodat de bevolking kan zien hoe die de taak uitoefenen. Het is een beetje een zwart-wit beeld. Want ook in een democratie controleert de overheid haar burgers. Er staat een flitspaal, omdat we besloten hebben hoe hard je mag rijden. Maar bij een boete kun je de foto opvragen. Ofwel, de overheid dwingt de wetten af, die bij meerderheid zijn vastgesteld, maar je mag weten waarop je geobserveerd wordt. Bij echte gevaren voor de staat mag en kan de overheid ook nog iets meer doen. Zo mag de politie afluisteren of tappen als de rechtercommissaris hiervoor toestemming heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie. Er moet sprake zijn van een verdenking van een ernstige inbreuk op de rechtsorde en het moet gaan om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van meer dan 4 jaar staat. In het strafproces voor de rechter wordt streng gecontroleerd of het Openbaar Ministerie zich hieraan gehouden heeft. Afluisteren en tappen betekent telefoongesprekken afluisteren, elektronische communicatie aftappen, zoals sms'jes of WhatsApp, of het monitoren van videogesprekken of activiteit of internetfora. Het betekent ook mensen volgen op sociale media. En tot slot hebben we natuurlijk geheime diensten, AIVD, MIVD, en die staan onder toezicht in een democratie. Daarvoor hebben een wet op de inlichting en de veiligheidsdiensten en zij moeten de inzet van bijzondere methodes voorleggen aan de TIB, de Toetsingscommissie Inzetbevoegdheden, voor de toetsing vooraf. En de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten houdt tijdens en na het proces toezicht. Tot slot hebben we nog de Commissie Stiekem. Daar houden de fractievoorzitters van de grote partijen toezicht op de geheime diensten. We hebben een alwetende overheid. De afgelopen jaren zijn de technische middelen om veel informatie te verzamelen over burgers enorm geworden. Daarmee kunnen allerlei instanties, de eigen overheid, maar ook vreemde mogendheden en bedrijven en andere niet-statelijke actoren, enorm hoeveelheden informatie verzamelen op een relatief eenvoudige manier. De verwerking hiervan biedt steeds meer mogelijkheden. Vandaag behandel ik alleen de informatie die de eigen overheid verzamelt. Het spreekt vanzelf dat het verzamelen van informatie door andere actoren, overheden die ons niet goedgezind zijn, of niet-statelijke actoren, terroristische actoren, of bedrijven nog veel problematischer kan zijn. De Nederlandse overheid is op verschillende momenten uit de bocht gevlogen met dataverzamelingen met grondrechten. Het gebeurt niet overal. Dus de voorbeelden die ik ga noemen, die geven geen algemeen beeld van de overheid. Maar deze problemen zijn wel diep en leiden tot een diep wantrouwen in de overheid. Ik geef u een paar voorbeelden. De zwarte lijsten bij de Belastingdienst. In 2018 ging de AVG in. En ik vroeg, heeft de Belastingdienst, houdt die zich ook aan de AVG? Want ja, die heeft natuurlijk de mooiste dataset van heel Nederland. Op het ziekenhuis na misschien. En het antwoord was bijna. Nou, na een groot aantal setjes kamervragen blijkte dat ze de komende 5 jaar er nog totaal niet aan kunnen voldoen. Burgers krijgen dus zwart gelakte dossiers, geen inzage en meer. De Belastingdienst overtrad ook structureel 13 wetten. Dat moet u ook eens proberen als burger daar 13 wetten langjarig overtreden. Dan kunt u in ieder geval hier niet vandaag luisteren naar mijn speech. Maar als burger kun je door het feit dat de Belastingdienst zwarte lijsten bijhoudt in Kafkaeske situaties terechtkomen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe funest het is in de rechtsstaat als een van de sterke armen van de rechtsstaat, Belastingdienst, politie, leger, structureel en ongegeneerd wetten overtreedt. De Belastingdienst hield die zwarte lijsten bij. Daarop stonden fraudesignalen, zoals kliksignalen. Dat waren vermoedens, maar er stonden ook mensen bij die veroordeeld waren. Dat was terecht dat je daar een lijst over kunt bijhouden. De gevolgen waren enorm. Je kwam er bijvoorbeeld automatisch op als je een schuld van meer dan 10.000 euro had bij de Belastingdienst. Dus de onterechte terugvorderingen van meer dan 10.000 euro leidden niet alleen tot grote problemen, maar ook onmiddellijk opname op de zwarte lijst. En als je op de zwarte lijst stond, kwam je niet in aanmerking voor de minderlijke schuldhulpverlening. Het gevolg daarvan is dat de Belastingdienst onmiddellijk alles invorderde. De gevolgen zijn dramatisch. U wordt uw huis uitgezet, u kunt uw kinderen kwijtraken en meer. 250.000 burgers stonden op de lijst, heel veel bedrijven en overigens ook nog 2.000 kinderen. Geen idee waarom. Meer dan 5.000 ambtenaren hadden op het hoogtepunt toegang tot deze lijst. En, drama, aan logging deed de Belastingdienst niet. Dus er werd niet bijgehouden wie welk gegeven veranderde. Dus de basishygiëneregels waren niet eens op orde. Het eindigt hier niet. De Belastingdienst heeft deze lijsten gedeeld. Je kon niet alleen ten onrechte op de lijst staan, maar die gegevens kunnen ook elders terecht zijn gekomen. Bij gemeentes, in verband met de participatiewet, bij het Landelijk Bureau Bibop, bij de politie en het OM. En nu krijgen de mensen te horen, u zoekt zelf maar uit hoe die gegevens daar terecht zijn gekomen. Ja, mensen merkten dat ze niet door de minderlijke schuldsanering heen kwamen, maar wisten niet waarom. Ze kwamen niet door de Bibop-toets heen, maar wisten niet waarom. En ze werden gestigmatiseerd door jeugdzorg- en woningbouwcorporaties. Maar het gaat verder, veel verder. Ik heb in mijn uitgeschreven tekst wat voorbeelden staan, maar er is mij gevraagd om het even binnen een half uur te doen hier, dus die kunt u nalezen. Een van de problemen is dat we hadden een landelijk stuurgroep interventieteams en die zijn niet in de wet verankerd. Met convenanten keken ze met fraude in het sociale zekerheidsdomein met de partners, de gemeentes, de Belastingdienst, IND en politie. De onderzoeksprojecten richten zich dan op verwonde adressen. En wij weten niet hoe ver de Belastingdienst daar een rol in heeft gespeeld, want na het onderzoek werd vaak binnen een paar weken gewist wat er gebeurd was. Maar op basis van deze signalen werd er wel ingegrepen. Burgers zijn rechteloos omdat ze niet weten of dat op basis van die zwarte lijsten gebeurd is. Veel is niet duidelijk en zal ook nooit meer achterhaald kunnen worden. En daarin schuilt een groot rechtsstaatelijk probleem. We hebben een onschuldpresumptie in de rechtsstaat, maar daar hebben we ons niet aan gehouden. Mensen waren schuldig en konden zich niet verweren omdat ze niet wisten waarvan ze beschuldigd werden. Ze weten ook niet wie over deze informatie beschikt en de overheid kan het zelf niet meer achterhalen. Het werd doorgebeld. De logboeken over hoe de data overgedragen werd is ook niet bewaard. Veel van de onrechtmatige registraties en de gevolgen daarvan blijven tot de dag van vandaag in stand. Een tweede thema wat ik hiermee met u wil bespreken is de coronatijd. Dataverzameling en inbreuk op de grondrechten zonder toezicht kwam ook toen voor. De coronacrisis stelde de overheid voor enorme uitdagingen. En voor u denkt dat juist dan grondrechten even op het tweede plan kunnen komen, is mijn antwoord: die grondrechten zijn er niet voor de mooi weersituatie. Die grondrechten zijn er voor windkracht 10. En dat was het. De vrijheid van meningsuiting is niet bedoeld voor de breiclub die breipatronen wil publiceren, maar voor meningen die de grootste gedeelte van Nederland niet fijn vindt, en vooral de machtshebbers. En in de coronatijd greep de overheid diep in de grondrechten. Als je een avondklok afkondigt, dan is dat hetzelfde als 18 miljoen Nederlanders een enkel bandje ombinden. Een lockdown of een gedwongen winkelsluiting kan enorme schade aan ondernemers toebrengen. Daarvoor is niet iedereen gecompenseerd. Dat deed de overheid overigens met de beste bedoelingen. Op het hoogtepunt was de oversterfte 2000 mensen per week, vooral in verpleeghuizen. Van de mensen die dat dreigen te vergeten. Maar juist daarom stelde de tijdelijke commissie corona, die de parlementaire enquête moest voorbereiden, voor, met het oog op het tegengaan van de verspreiding van de virussen, zijn verschillende maatregelen getroffen, mede ingegeven door de positieve verplichting om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Als bedoeld in artikel 22 van de grondwet. Deze maatregelen, want het waren dus veel, hebben ingegrepen op het gelijkheidsbeginsel, het verbod op discriminatie, op de vrijheid van meningsuiting, het recht op vergadering en betoging, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en het eigendomsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in artikel 1, 7, 9, 10, 11 en 14 van de grondwet en de daarmee corresponderende artikelen in de internationale verdragen zoals het EVRM. Zelden zijn zoveel grondrechten tegelijk en zo diep ingeperkt. Maar het ging verder. Een aantal onderdelen van de overheid vergaarden onrechtmatig informatie over burgers, bijvoorbeeld voor trendanalyses. Dat deed het leger en het LIMC, het Land Informatie Manoeuvre Center, en de politie in Tooi, het Team Openbare Orde Inlichtingen. Verder was de overheid betrokken bij de denktank Desinformatie, waarover de regering bepaald niet open gecommuniceerd heeft. En vergeet niet, het vaststellen van desinformatie is best lastig. Goed dat je hoest, want die mondneusmaskers waren het eerste. De regering is de ene moment hartstikke stellig dat ze nergens toe leiden, en dan is het desinformatie om het tegenovergestelde te zeggen. En even later moet iedereen ze dragen, en is het desinformatie om te zeggen dat je ze niet nodig hebt. Zo gaat dat vaker in de geschiedenis. Copernicus verspreidde ook desinformatie toen hij zei dat de aarde om de zon draaide. En uiteindelijk bleek het niet al te goede desinformatie te zijn. Dus vaststellen wat desinformatie is, is voorwaar geen eenvoudige taak. De tijdelijke commissie Corona wilde aan de toezichthouder CTIV vragen: doe onderzoek naar de inlichtingendiensten en ook de inlichtingendiensten die geen inlichtingendiensten zijn. Wat hebben die nou precies gedaan? En voor u denkt, dat vraagt hier, Nederland is ongeveer het enige land dat een parlementaire enquête niet heeft ingezet. In België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, overal worden politici gehoord en documenten gevorderd, behalve in Nederland. Voor het eerst heeft de Kamer unaniem besloten een enquête te houden. De commissie stelde, tegen de verwachting van een aantal van u in, zeg ik er maar even bij, unaniem een onderzoeksvraag vast. En de leden van VVD, D66 en CDA gingen daar ook mee akkoord. En de fracties weigerden een commissie te benoemen om het uit te voeren. En er zijn meer redenen om zo'n enquête te houden. Denk nog eens even terug dat we wetten kregen over 2G en 3G op het werk. Dat waren haastklussen. Ongevaccineerden zouden van grote delen van de samenleving uitgesloten worden. En het bleef bij de toelichting onduidelijk bijvoorbeeld of je ontslagen kon worden als je geen QR-code had. Hoe groot de haastklus was? Bepaalde adviezen kregen we pas veel later. En de adviserende instanties hadden minder dan 24 uur de tijd om een zienswijze in te dienen. Ik diende samen met Kees van der Staaij een motie in om ervoor te zorgen dat de wet 2G ingetrokken werd. Maar we lijken te vergeten hoe gemakkelijk grondrechten ingeperkt konden worden. De overheid weet steeds meer over de burger, maar de burger weet steeds minder over de overheid. En die balans is ernstig zoek. Ik heb u een aantal voorbeelden gegeven, zwarte lijsten, corona, waar de regering de randen van het recht opzoekt en meer ruimte heeft ingenomen dan haar is toebedeeld. Om burgers te controleren. Bij een overheid die zo diep ingrijpt in de gegevens van haar burgers en in de grondrechten, dienen de burgers de overheid te kunnen controleren. En dat valt tegen. We zagen bij de Belastingdienst dat hij zich niet aan de AVG houdt. Dat betekent dat die toeslagenouders zwart gelakte dossiers kregen. Terwijl wel elke sportvereniging, die voetbalclub waar ik zit, gecontroleerd wordt of de foto's en de telefoonnummers van de kinderen niet online staan. Maar het gaat verder. De Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer slagen er nauwelijks in om bepaalde uitgaven te controleren, blijkt keer op keer. Er zijn de afgelopen jaren tientallen miljarden zonder toestemming vooraf bij het parlement uitgegeven of via algemene fondsen aan het budgetrecht van de regering onttrokken. Maar de regering stelt wel voor om elke transactie van burgers vanaf 100 euro te monitoren. Ja, wie mag nou welke transactie van wie monitoren in de democratie? De autoriteit persoonsgegevens heeft overigens opgemerkt dat dit een vorm van massasurveillance is die kan leiden tot uitsluiting van betalingsverkeer. De wereld staat hier op zijn kop. Minister-president Rutte vond het jarenlang heel normaal om bijna al zijn appjes te wissen, terwijl hij het hele land via app aan het besturen was. Dus toen hij appjes met de burgemeester van Amsterdam uitwisselde over het al dan niet verlenen van bijstand van de ME bij een demonstratie, deed hij in de Kamer alsof dat niks met bestuurlijke besluitvorming te maken heeft. Nou, als dat geen bestuurlijke besluitvorming is, dan weet ik het niet meer. Hij wist ze allemaal. En de inspectie oordeelde dat hij zich niet aan de archiefwet hield. En sindsdien hebben we vraag op vraag gesteld, maar we weten nog steeds niet hoeveel appjes hij verstuurt of opslaat. We vroegen niet na de appjes, we vroegen alleen hoeveel zijn er. Zelfs dat wordt niet meegedeeld, want die kunnen we bij benadering niet tellen. Dat lijkt een beetje moeilijk. En tegelijkertijd komt de Europese Commissie met een voorstel waarom onze berichten van WhatsApp niet meer end-to-end versleuteld zijn, zodat de overheid berichten vooraf kan controleren voordat ze versleuteld verzonden worden, bijvoorbeeld op kinderporno. Wie controleert hier wie? Als u als burger geen informatie aan de Belastingdienst of UWV levert, dan zijn de gevolgen niet gering. Terugvorderingen of een flinke korting op uw toch al karige uitkering. En als u een uitkering heeft, weet u dat het om heel veel informatie kan gaan. De overheid zelf neemt het minder nauw. De minister van Binnenlandse Zaken, nu minister van Buitenlandse Zaken, die heeft een overzicht op mijn verzoek aan de Kamer gestuurd van meer dan 100 woonverzoeken waar de overheid door de rechter veroordeeld is tot een dwangsom om dingen openbaar te maken. En de overheid bepaalt dat ze liever de dwangsom betalen dan de stukken openbaar maken. Overigens, dat geld dat u krijgt wordt natuurlijk wel opgebracht door belasting te heffen over uw buurman. Het wordt niet door de regering zelf betaald. En dat gaat trouwens altijd om politiek gevoelige dossiers. Het gebeurt straffeloos. De reden dat ik het hierover heb, en kijk maar even richting Maxime, februari, is dat ik nog helemaal niet aangekomen ben bij kunstmatige intelligentie. Dit is gewoon het data verzamelen. Als je hier nog een keer iets op loslaat van automatische dingen of automatische modellen of algoritmes, en je weet al niet wat erin zit, dan wordt de uitkomst dramatisch, nog voordat je met de techniek aan de gang gaat. Zijn er dan mensen die wel beschermd worden door de AVG? Ja hoor, die zijn er. Mensen aan de onderkant van de samenleving niet, die worden niet beschermd. Die kunnen zich geen advocaten veroorloven en die krijgen ook geen rechtshulp, omdat ze dan weer van fraude verdacht worden. Of wanneer een kind uit huis geplaatst wordt, heeft u in Nederland niet standaard recht op rechtshulp voor het kind en de ouder? Laat het even op inwerken, zo ongeveer de sterkste inbreuk die je op uw grondrechten kunt bedenken. En de regering heeft dat trouwens net in een brief van minister Weerwind ook erkend, maar nog zonder oplossingen. De overheid wekt hiermee de indruk dat wanneer zij kleine mensen aanpakt, ze ook grote mensen aanpakt. Maar dat is een illusie die we in Den Haag heel graag in stand houden. Die AVG beschermt dus niet de burger bij de Belastingdienst. Anderen wel. Het eerste voorbeeld zijn de Russische oligarchen. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. En op 25 februari kondigde de Europese Unie een sanctiepakket af, waarbij tegoeden van Russen en Russische entiteiten bevroren werden. Nou, landen als België en Frankrijk hadden in no time beslag gelegd op miljarden euro's. En met de Zuidas, waar ik zo nog op terugkom, weten we dat ook in Nederland wel wat van dat geld zit. In de debatten en kamervragen die we daarop die weken hadden, bleek dat de overheidsorganisatie onderling, dan moet u denken dat het kadaster en de belastingdienstgegevens moeten uitwisselen, dat niet deden. Ze gingen eerst advies vragen bij de landsadvocaat, een advies aan de autoriteit persoonsgegevens, nou dat hadden ze bij toeslagenschandaal nog nooit gedaan, en ze moesten een uitzondering maken, wat je overigens binnen 24 uur kunt doen, want de AVG biedt wel degelijk de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties gegevens te delen, en dat duurde 2 maanden. Als je dit in een oorlogssituatie doet, dan beschermt de AVG effectief de oligarchen, die natuurlijk 2 maanden de tijd kregen om alles weg te sluizen. Voorbeeld 2. Het doorstroomparadijs. Nederland stroomt jaarlijks 4.000 miljard doorheen. Om idee te geven, namens u stroomt er door Nederland 250.000 euro winst. Nou, dat is disproportioneel, dat heeft ook niets met de Nederlandse economie te maken. Het is 4 keer het bruto binnenlands product. En laat ik voorzichtig zijn, er zijn wel een aantal maatregelen genomen. Maar wat het allemaal is, weten we niet. In ieder geval hoeven ze het niet per 100 euro aan te geven, dat snapt u wel. En weet ook niet altijd wie de eigenaar is. De grote boetes bij banken zijn een derde voorbeeld. Denk aan Orwell. Some are more equals than others. En Orwell komt zo nog even terug. Er ontbrak een goede controle op grootschalige witwaspraktijken bij Nederlandse banken. En Nederlandse banken kregen enorme boetes, meer dan 700 miljoen euro per bank. Maar in de schikking, de transactie die ze kregen, was de vervolging van de leiding zelf uitgesloten. Dus als een ouder een klein foutje maakt op het aanvraagformulier van de kinderopvangtoeslag en er ontbreekt een paraaf, dan wordt hij vervolgd. Maar als de bank geen witwascontrole doet, dan kan de top daarvoor niet vervolgd worden. Het gebeurt toch vanwege een artikel 12 in dit land, maar het is wel zeer opmerkelijk. En voorbeeld 4 zijn de uit huis geplaatste kinderen in toeslagenschandaal. De uit huis geplaatste kinderen en hun ouders konden niet benaderd worden door de minister vanwege de AVG. Nou, zei ik, dan moet je een wet maken waardoor je de gegevens... De AVG zegt alleen, er moet een wettelijke basis zijn. Nou, die wettelijke basis is te maken. Het duurde 1,5 jaar. En waarom is dit zo schandalig? Er was een richtlijn dat als kinderen meer dan 1 jaar uit huis geplaatst zijn, je in principe nooit meer terugwerkt aan terugplaatsing van die kinderen naar hun ouders toe. Dus je had 1,5 jaar versloffen, dat je zeker weet dat je ze niet meer hoeft terug te plaatsen. Hoe schandalig heeft onze overheid de afgelopen tijd gehandeld? Dat brengt ons naar de uitdagingen. Eerst de bescherming en de rechtsbeginselen. Ik vertelde eerder dat een dictator geen meerderheid nodig heeft en de overheid in de democratische rechtsstaat wel. Maar ook als er meerderheden zijn, moet die overheid rekening houden met de fundamentele rechten van burgers. Juist als alleen een minderheid van burgers daar aanspraak op maakt en een meerderheid dat niet nodig vindt. Dat is de kern van de rechtsstaat. Veel van de fundamentele rechten zijn niet absoluut. Daarom kon de overheid ook ingrijpen in coronatijd. Dat laat de grondwet ook toe, onder strikte voorwaarden. Het algemeen belang moet het vereisen. Dat moet dan meestal per wet gebeuren en de inbreuk moet zo beperkt mogelijk zijn om het doel van het algemene belang te dienen. Voor zover het gaat om fundamentele rechten in internationale verdragen, kan de rechter ook formele wetten aan deze beginselen toetsen. Waar wil ik dan naartoe? Het komt voor, wellicht steeds meer, dat onze overheid met grote steun van de volksvertegenwoordiging, en in ieder geval de coalitie, fundamentele rechten beperkt om een doel te dienen dat op zichzelf aanspreekt. De veiligheidsdiensten die burgers kunnen afluisteren en data verzamelen. Tegen terrorisme bijvoorbeeld. Het verzamelen en gebruiken van data om misbruik van uitkeringen aan te pakken en het opleggen van een avondklok om verspreiding van corona tegen te gaan. Het zijn goedklinkende doelen. Volksvertegenwoordigers hebben lang niet altijd de complete informatie die nodig is om te toetsen of de middelen ook noodzakelijk en proportioneel zijn voor het doel. En wanneer die informatie er wel is, staan coalitiekamerleden onder enorme druk om akkoord te gaan. Worden burgers genoeg beschermd, ook waar het doel op zich populair is en de politiek verzet als gezeur of in de weg staan van misdaadbestrijding of pandemieverspreiding wordt gezien? Ik geef u het voorbeeld van 9/11. Het doel heiligt niet altijd de middelen. Vlak na de aanslagen werd de Patriot Act aangenomen met zeer vergaande bevoegdheden van overheidsdiensten om herhaling te voorkomen. Honderden verdachten van mogelijke terroristische misdrijven werden jarenlang zonder enig recht op Guantanamo Bay opgesloten, zonder proces en onderworpen aan martelingen. Maar ook in de Europese Unie hadden we geheime gevangenissen en geheime vluchten. Is er dan nog sprake van een rechtsstaat die fundamentele rechten beschermt of heiligt het doel de middelen? Was het populair om de Verenigde Staten erop te wijzen? Nee. Is het noodzakelijk om te voorkomen dat de macht van de overheid ongecontroleerd wordt gebruikt om fundamentele rechten te schenden? Ja. De rechtsstaat is er niet alleen als het uitkomt. Controle vereist daarnaast ook informatie. Het was niet voor niets dat die gevangenissen en vluchten geheim gehouden werden. En ik weet nog hoe we ontdekt hebben. Ik zat in de commissie met Dick Marty, die in de Raad van Europa, in de juridische commissie. Ja, men had niet alle vluchtsignalen uitgezet tijdens het vliegen. Ik zie daar een aantal mensen lachen. Ja, het was een goede manier om erachter te komen. Maar die informatie moet vertrekken. En er is een tweede probleem. En dat is een wereldwijde teruggang in democratieën. Wereldwijd zien we een erosie van liberale democratieën. Rond het jaar 2000 hoopten we nog dat Rusland, dat lid werd van de Raad van Europa, en Turkije, dat zelfs kandidaat lid van de Europese Unie werd, zich richting een westerse democratie zouden gaan bewegen. Die hoop is volstrekt verdwenen, zelfs bij de grootste optimisten. Maar ook elders zit het niet lekker. De bestorming van Capitol Hill op 6 januari 2021, om de nederlaag van Trump ongedaan te maken, was ongekend. In de Raad van Europa doe ik al jarenlang onderzoek naar afluisterpraktijken en mensenrechten schendingen. De geheime CIA-vluchten en de gevangenissen op EU-grondgebied na 9-11 bleken geen wake-up call toen het rapport van Dick Marty uitkwam. Zelf schreef ik 2 rapporten over massaal afluisteren en interviewde ik Edward Snowden. De massale praktijk om gewone burgers af te luisteren lijken stilzwijgend geaccepteerd te zijn. En de komende week kom ik doe ook nog wat andere dingen dan u denkt, met een rapport over spionage met software zoals Pegasus. Je kunt daarmee, zonder dat de eigenaar het weet of ergens op geklikt heeft, de telefoon uitlezen, de microfoon gebruiken, de camera gebruiken. Voor uw beeld, dit gaat verder dan George Orwell in 1984. Want die persoon moest nog tenminste naar het scherm toelopen, het aanzetten en wist dat hij geobserveerd werd. De persoon die Pegasus op zijn telefoon heeft, weet niet dat hij geobserveerd wordt. En wordt niet alleen in het heden geobserveerd, maar ook in het verleden, omdat zijn hele digitale gegevens uitgelezen kunnen worden. In democratische landen als Griekenland, Polen en Spanje is dit tegen politieke tegenstanders ingezet. Zo werd in Polen de telefoon van de campagneleider van de oppositie gehackt. Daarmee kon de zittende regering de oppositie voor zijn met alle plannen en zwart maken. In de tijden van Watergate was een inbraak bij de politiek tegenstander voldoende om af te treden. Nu lijkt het internationaal geaccepteerd te worden. We letten niet voldoende op terwijl onze democratieën langzaam wegglijden en verkeerd gebruik van data ongekende mogelijkheden heeft. Deze ontwikkelingen vereisen veel meer waakzaamheid, want ongewild leggen we zeer kwetsbare infrastructuren aan en zijn we ongelooflijk laks met de bescherming van onze eigen burgerrechten. We hebben gezichtsherkenning met camera's, nummerbordherkenning, opslag van passagiersgegevens, wifi-tracking en weten vaak dus precies wanneer iemand zich waar bevindt. Koppel daar dan even de belastinggegevens aan, het elektronisch patiëntendossier en meer, en je kunt de controlestaat optuigen zonder al te veel moeite. China heeft zo'n staat, waarin burgers gecontroleerd worden. Je hebt een sociaal kredietsysteem waar je vrijheden verdient als je het gewenste gedrag vertoont. Nu kreeg ik de afgelopen tijd de vraag, waarom kom je bij een nieuw sociaal contract in je beginseldocumenten waar je te veel te doen hebt, met een visie op een mensbeeld? Wel nu, burgers zijn niet het eigendom van de staat. Een controlestaat gaat ervan uit dat je eigen burgers en hun inherente motivatie en hun drijfveren gewantrouwd worden. Een controlestaat is gestoeld op een totaal afwijkend en defect mensbeeld. Het menselijk gedrag verandert vergaand als iemand constant gecontroleerd wordt en daarmee eigenlijk ook de menselijke natuur. Bescherming van grondrechten en nadenken over een mensbeeld zijn nodig om dat te voorkomen. Maar goed, je vroeg me om over Kamerleden te spreken, dus laat ik daar het laatste stukje maar over aanwijden. En dan vraagt u, waarom krijg ik nou een betoog over informatiestromen, over vrijheidsrechten? Maar dit gaat over de democratie en in een democratie is de rol en functie van een Kamerlid essentieel. Een Kamerlid draagt een zeer belangrijke verantwoordelijkheid in een democratie, als volksvertegenwoordiger en als controleur van de regering en als medewetgever. Een voormalig Kamerlid dat zegt dat een Kamerlid geen verantwoordelijkheid draagt, heeft werkelijk waar niets begrepen van de essentie van het Kamerlidmaatschap. Het Kamerlidmaatschap is geen juniorpositie op weg naar het kabinet of een burgemeesterspost. Als het dat zou zijn, dan ontbeert de Kamer gezag en invloed om haar taak als volksvertegenwoordiger van bijna 18 miljoen Nederlanders waar te maken. Dan ga je geen uitgaven controleren, want dat doen alleen lastige Kamerleden. En dan ga je de grondrechten onvoldoende beschermen. De eerste en belangrijkste taak van de nieuwe Kamer is het op orde brengen van de informatie- en machtsbalans. Dat is een Herculeaanse taak. Een paar onmiddellijke stappen zijn wel duidelijk. Natuurlijk moet de Kamer gewoon op de strepen gaan staan met informatie en niet langer accepteren dat er meer informatie over Kamerleden. U kunt meer sms'jes van mij in de recent vrijgegeven WOP en WO-verzoeken vinden dan van bijna elke minister, dan van de regering zelf naar buiten komt. Als de Kamer de informatie niet heeft, acteert het als een scheidsrechter die de verkeerde kant op kijkt, zijn zonnebril vergeten is, partijdige grensrechters heeft en geen VAR heeft. Zo'n scheidsrechter kan overigens per ongeluk wel het goede besluit nemen, hè? Dat is nog steeds mogelijk. Maar ik kan u verzekeren, Uit ervaring, zo'n wedstrijd loopt normaal volstrekt uit de hand. De Kamer moet focussen op de hoofdtaken. En het zou fijn zijn als het publieke debat daar ook over gaat. Niet over de ophef, de aanvallen of de meer dan 4000 moties per jaar. Vaak over onderwerpen die helemaal niet in debat aan de orde zijn. Alleen het lezen van die moties en erover twitteren lijkt een dagtaak voor sommigen. En ik kan u verzekeren, als één pitter 4000 moties moeten appreciëren en daarna moeten verdedigen op Twitter waarom ik ervoor gestemd heb, daar zou ik ook een dag- en nachttaak van kunnen maken. Maar laten we even de prioriteiten doorlopen. Laten we de begroting serieus nemen. En dat is dit jaar belangrijker dan andere jaren. Gaat de oude of de nieuwe Kamer het doen? Dat besluit op 21 september. Maar dit is de kerntaak van de Kamer, 400 miljard euro. En de nieuwe Kamer treedt pas op 6 december aan. Als je de begroting daarna gaat behandelen, van sociale zaken, van VWS of van wonen, kun je bijvoorbeeld de toeslagen niet meer aanpassen. Dan kun je de regering wel verwijten dat ze de afgelopen jaren eerst geld uitgegeven en daarna toestemming gevraagd hebben. Maar als deze Kamer niet besluit om deze begroting voor die tijd te behandelen, dan kan ze niet anders dan volledig instemmen met de begroting zonder enige wijziging. Dat lijkt me ongewenst. Aan de andere kant heeft de regering voorgesteld om 12 belastingwetten gezamenlijk te behandelen dit jaar. Dat is een absoluut record bij het belastingplan. Eén van die wetten gaat naar het rechtsherstel voor de FSV-gedipeerden. Dat zijn die zwarte lijsten. Dat betekent dat veel partijen minder dan een minuut zullen praten over onrecht dat 250.000 mensen is aangedaan. Want ze moeten ook nog over 11 andere wetten spreken, waaronder het belastingplan. De wet zal niet adequaat zijn, maar er is een grote haast om het dossier dicht te doen. Dit moet de Kamer niet pikken. Het moet de ruimte nemen om niet alleen over compensatie te spreken, maar ook over het oplossen van de dataproblemen die er nog zijn, maar nog elders verspreid is. En drie, er moet een corona-enquête komen. Wat je van de maatregelen vindt, de beperkingen waren ongekend en de uitgaven waren dat ook. Nu de hoofdrolspelers van het politieke toneel verdwijnen, kan dat wellicht met minder spektakel en meer inhoud, en ook dat is winst. Maar er moet meer gebeuren. Grondrechten moeten afdwingbaar zijn. Grondwettelijke toetsing die door Rutte 4 is voorgesteld, is een goede stap. Toch denk ik dat we een stap verder moeten gaan met een grondwettelijk hof, dat de meeste landen al hebben. Het lijkt me niet verstandig namelijk dat elke rechter aan de grondwet kan toetsen, omdat grondrechten tegen elkaar afwegen, zoals moest gebeuren in coronatijd, zeer specialistische kennis vergt. En ten vijfde, de rechtsstaat moet bescherming bieden. Dat heeft het niet gedaan en dat doet het nog steeds niet. De Algemene Wet Bestuursrecht kan betere bescherming bieden en mensen met een laag inkomen moeten ook echt betere effectieve toegang hebben tot het recht. En let op, hè, de rechtbanken zien dit onderling ook. De rechtbank Overijssel heeft recentelijk verklaard dat de Raad van State geen rechtbank is als bedoeld in artikel 6 van het EVRM, omdat het evenredigheidsprincipe niet in acht genomen wordt. Dus de ene rechtbank zegt tegen de ander, je spreekt zo slecht recht dat je volgens internationale verdragen geen rechtbank mag noemen. Dat ben ik in Polen wel tegengekomen, dat was nieuw voor mij in Nederland. En de Kamer kan en moet zelf een grondrechtencommissie instellen, die iets fundamentele wetten beoordeelt op mensenrechten en grondrechten. Dat gebeurt in andere landen, maar niet in Nederland. Dat zal ik ook een voorstel voor indienen. Want de eerste check op grondrechten moet natuurlijk niet bij de wet, moet niet bij de rechter liggen, maar moet bij de wetgever zelf liggen. Misschien denkt u, dit is een onmogelijke agenda. Nou, dit is nog maar een klein deel van mijn agenda. De rest wil ik de komende tijd graag met u toelichten. Dat kan tijdens lezingen, dat kan tijdens scherpe debatten. Maar laat ik u één ding zeggen. Dit is niet mogelijk met een lange serie debatten, waarin 6 of 8 of 10 lijsttrekkers op alle thema's allemaal 20 seconden mogen zeggen wat ze ervan vinden. Want dan gaan we in one-liners spreken. En als er iets niet nodig is in de verkiezingscampagne, is te kijken wie de meest snedige one-liner heeft. Daarmee lossen we problemen in dit land niet op. Laten we kijken hoe in deze campagne gesprekken, debatten, met 2 of 3 politieke kopstukken kunnen hebben over specifieke thema's. En het kan de ene keer volkshuisvesting zijn, de andere keer klimaatbeleid, bestaanszekerheid, migratie, de problemen die u kent. Dan kunnen we zien waar er overeenstemming is en waar die verschillen zijn, die dan overbrugd kunnen worden. Dat lijkt mij een stuk beter dan de verkiezingscampagne zien als een spelshow. Blij dat er ook niet journalisten in de zaal zitten. Nee hoor. Lange tijd ben ik niet zo optimistisch geweest als nu. Juist op het moment dat alles schuift en het lijkt alsof er niets meer zeker is, met nieuwe politieke leiders en een nieuw politiek landschap, juist op zo'n moment zijn de kansen voor de Kamer om de rol weer op te pakken. Voordat de coalitiekamerleden van de nieuwe coalitie onder een juk gebonden worden van een regeerakkoord. En het huidige politieke klimaat ervaar ik als zeer verfrissend. Als we dan die informatie van Kamerleden en van burgers op orde kunnen brengen over de begroting, over de besluiten over corona die onder hoge druk genomen zijn en over het handelen van de regering en wanneer het regeerakkoord nou eindelijk een dun regeerakkoord is, wat wel de richting geeft die we moeten doen, wat wel aangeeft hoeveel middelen een bepaalde minister ter beschikking krijgt, maar niet regel voor regel, jaar voor jaar vaststelt hoe die dat precies moet doen, dan kunnen Kamerleden ook meer op hoofdlijnen controleren. En dan kun je de regering beter controleren. Dan is het debat ook, dan is het ook niet meer verstikkend. En dan wint de Kamer aan gezag. Of om in scheidsrechterstermen te blijven, je waarneming komt op orde. Je kunt vertrouwen op je assistent scheidsrechters die niet partijdig zijn. Spelers en publiek merken dat. En zullen af en toe zelfs een besluit accepteren dat vragen oproept, want niemand is perfect. In die positie moeten wij als Kamer weer komen. Dank u wel.